mogelijkheid dat de monsters waarover in vele volken op de wereld verhalen de ronde doen, door een kosmisch, buitenplanetair, gebeuren zou veroorzaakt zijn? Zo ja, wat betekent dan het verhaal over de ondergang van Atlantis, door een spreker van de ODV jaren geleden doorgegeven in dit verband? De spreker van de ODV noemde als oorzaak de ontploffing van de grote vulkaan, doordat de Atlantiërs zeewater in de krater lieten stromen.
Want het hangt dus kennelijk niet geheel met elkaar samen. Nee, de vraag is welke ramp van het land er wordt bedoeld. Wanneer het gaat over die vulkanen, dan is dat waarschijnlijk de laatste ramp geweest. En die ligt dus ongeveer 6.000 jaar geleden. Ja. Daarvoor zijn er ook nog andere rampen geweest. De Atlantis is dus al voor die tijd deels verzonken. En dat was weer een kwestie dat waarschijnlijk meer met kosmische dingen te maken. Er is een verhaal over een maan, een soort ijsmaan, die zou zijn neergestort. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen wat daar nu juist is. Mijn inziens zijn heel veel verschillende verhalen eigenlijk alleen maar een overleveringsweergave van een ramp die zeer waarschijnlijk wereldomvattend is geweest. En daarvoor hebben we dus ook wel enige aanduidingen en bewijzen. Neem bijvoorbeeld ivoor is een hele tijd in Noord-Siberië gedolven. Daar lagen de botten van de beesten op elkaar gestapeld met bergen onder de grond. Maar daar kwamen onder andere bijvoorbeeld neushoorns, giraffenachtige typen, tapirachtige typen in voer. Diertypen waarvan je kunt zeggen dat ze in de tropen, misschien nog in de subtropen kunnen leven, maar zeker niet in een polair gebied. En dan zou je ook nog kunnen redeneren, ja, er is een afstandverandering van de aarde geweest. En dat zal waarschijnlijk bij toegevoerd hebben. Anders kan een dergelijke totale klimaatsomslag in zo'n korte tijd. Vergeet niet dat men ook bijvoorbeeld mammoets, rhinoceros, sabeltandtijgers heeft gevonden die volledig behouden waren, tot zelfs voedsel in de magen. Die beesten die moeten bevroren zijn of dat ze in een moderne diepvriezer werden gestopt. En zo'n temperatuurswisseling moet er dus een zijn tussen, gezien de dieren neem aan, een temperatuur van rond 20 Celsius boven en dan ineens waarschijnlijk blizzards en regenvallen ook nog bij, maar een temperatuurverlaging tot 400. En dat is dus alleen te verklaren door bijvoorbeeld een wisseling van de afstand. Of een dergelijk kosmisch gebeuren. Het zou zelfs mogelijk zijn dat de aardrotatie sterk veranderd is. In die periode, dat zou ook voor vloedgolven en voor zondvloedverhalen zou dat aansprakelijk kunnen zijn. En wat de oorzaak daarvan is, ja, daar wordt veel over gedebatteerd, maar ik geloof niet dat iemand dat met zekerheid weet.
Kan dat in de sfeer niet nagaan worden?
Niet zodanig dat je kunt zeggen, nou, dat hebben we dus met 100 man onderzocht, eigenlijk vanuit het eigen standpunt, en we komen allemaal met hetzelfde beeld uit de tijd thuis. Er zijn een aantal mensen die zeggen Venus, en er zijn er ook een aantal die hebben het over een maan die op aarde zou zijn neergestort toen doordat twee planeten te dicht bij elkaar kwamen een satelliet dus van een andere planeet tot maan van de aarde geworden zou zijn. Het zijn verhalen. Ik heb het zelf niet nagegaan, dus ik kan ook moeilijk zeggen zo is het volgens mij. De gemiddelde tijd die men als waarschijnlijk geeft voor dit gebeuren ligt voor degene die over die maan spreken ongeveer 25.000 jaar geleden. En voor degene die het over een aswisseling hebben, ligt dat ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden. En voor degene die Atlantis erbij betrekken en Venus erbij betrekken, geloof ik, ja. Iets minder dan 10.000 jaar. Dus. Maar wat betreft de bewijzen in de groentruip, hoef ik meer voor zeg maar 1 miljoen jaar geleden. Dat lijkt me juister, gezien de overblijfselen.
Maar waar zou die maan nog zijn?
Men zegt dat het een ijsmaan zou zijn geweest. En verklaart daar dan ook nog mee dat daardoor allerhande ijsstormen zijn opgekomen, enorme temperatuurwisselingen en dergelijke. En er zijn er een paar bij ons die dat technisch eigenlijk beredeneren, maar ik heb er dat gewoon geen bewijzen voor. Ja.
Mag ik iets vragen?
Wat?
Mag ik iets vragen?
Ja, natuurlijk.
Mag ik ook een vreemde? Ik dacht één dat het ook niet is. Ik denk dat het niet.
Nou, ze staat mooi in de hemel, je kunt als u buiten komt te zien. Huh? Neem dus aan dat u niet die van Milo...
Ja, die zegt wel mooi.
Ja, maar...
Laat de
kamer
op
een
oude dankje.
Venus zelf heeft dus op het ogenblik een baan die hij waarschijnlijk komende 3 jaar betrekkelijk dicht bij aarde brengt. Dichtste stand, maar ik geloof niet dat er verder iets aan vast zit.
Het hebben van 3 kinderen verstoort dat het evenwicht in het gezin vanwege het ongelijke aantal?
Nou nee, of je dan nou 2 hebt of 3, ze zitten elkaar op de kop. En als er 3 zijn, dan is er minder mogelijkheid dat er 1 de baas speelt, omdat de 2 anderen daar dan tegenop komen. 3 is dus democratischer. 2 is iets rustiger. Ja, als je dan zo begint, begin dan aan 23. Hey, 2 elftallen kun je nog een scheidsrechter leveren ook. Maar dat is over tijd. Nee, op het ogenblik zou je eigenlijk moeten zijn, en gezien de bevolkingsaanwas op aarde, de toenemende mogelijkheid om het leven dus te behouden van kinderen en het leven van ouderen te verlengen, zou je eigenlijk 1 kind per gezin moeten hebben. Maar dat is natuurlijk ook weer niet goed, want we worden allemaal verwend te krijgen. Nou ja, goed.
Was Lenins visie om het tsarendom op een gewelddadige manier te val te brengen, hoe immoreel ook, op zich juist?
Het tsarendom was in de praktijk reeds gevallen. De Duma en de invloed van de Mensheviki was dermate groot dat dus het tsarendom een plaats had kunnen gaan innemen vergelijkbaar met die van het Koningshuis in Nederland. Tom verwerping was dan ook niet in de eerste plaats tegen de tsaar en de macht van de tsaar gericht, maar vooral tegen de macht van de boeiaren, de grote heren. Lenins ideaal was namelijk om alle goederen aan het volk te brengen. De Mensheviki dachten aan een socialistisch bewind met een grote verantwoordelijkheid van de bezitter voor de niet-bezittende. Maar Lenin dacht in termen van niemand bezit, niemand mag bezitten, niets. Hij heeft zelfs een tijd lang geprobeerd huwelijk af te schaffen, weet je misschien. En nou ja, dat was misschien nog niet zo gek, maar ik ben getrouwd geweest vroeger mee. In ieder geval, zijn denkbeeld was dus alle macht aan de staat. En hij heeft daarbij kennelijk vergeten dat een staat die geregeerd wordt door mensen die zelf onder spanning en druk staan, inderdaad nog wel reëel vooruitgang kan maken. Maar dat zodra er een bureaucratie ontstaat, in feite een democratische autarkie ontstaat die niet meer aantastbaar is voor het volk. En zelfs niet voor de leiders. En dat je in een dergelijk geval eigenlijk zit met een soort socialistisch noemende mammoet, waarin alle oude kwaliteiten en intriges van baronnen en graven en vorsten eens zich herhalen, alleen op een wat andere manier. Nee, Lenin heeft volgens mij misgegroeid. Maar dat is ook te begrijpen, de man zat in Zwitserland, die had geleerd geen geld, geen Zwitsers. Toen hij dus zag dat hij in plaats van Zwitsers Russen kon krijgen, toen was hij zo blij dat hij niet wist dat menige Rus alleen maar een politieagent in burger is.
Ja, dank u wel. Heeft het tsarendom op zich toch wel, ondanks alle verkwisting, luxe en willekeur ook soms, die ook die vrouwelijke tijd herinneren, een positieve functie gehad voor Rusland?
Dat is hoe je het bekijkt. Kees, je kunt argumenten voor en tegenvinden. Uiteindelijk de cultuur die Rusland nu zo verheerlijkt en verbreidt, dat je te danken aan het zijn. Denk aan steden als Leningrad, denk aan vele bouwwerken en kunstverzamelingen en theaters in Moskou. Die zijn niet door de Bolsjewieken, zijn die gebouwd. Die zijn overgebleven uit de tijd van het tsarendom. En voor een deel later gerestaureerd en wat veranderd, zeker. En soms van gebruik veranderd. Ja, dat is eigenlijk een vroegere kerk. Ja, dus het gebruik is veranderd, de functie minder. Ik bekijk hoe het vroeger was. En die tsaren hebben alleen goed gedaan. Het kwaad wat er op uit is, het denk die ze staat in de opstand van de lijfeigenen. Kergil op het ogenblik functioneert in Nederland. In dat jong dat een zekere hus gebakken werd, nietwaar? En nu heeft u ook een hus die bakken. Dus in eigen maar goed, dat had u niet net gelegd.
De bouw van sommige van deze zeer prachtige paleizen, in Leningrad onder andere, hebben wel veel mensenleven gekost. En de vraag van hoeveel is een mensenleven eigenlijk waard? Hoe moet je dat afschaffen?
Ja, hoe meer mensen er zijn, hoe minder het mensenleven waard is. Tenzij het zoveel bezit heeft dat het zichzelf een waarde aan kan meten, die in feite niet heeft. Dus het is eenvoudig. En als u nou heeft over die paleizen, wil ik ook nog wel even praten over het Suezkanaal, het Panama-kanaal. Dan wil ik praten over al die oorlogen die ter wille van de vrijheid gevochten zijn. Ja, en dan wil ik ook nog wel even spreken over het autoverkeer dat zo noodzakelijk is, maar dat per dag bijna net zoveel slachtoffers maakt als eens een hele grote oorlog. Dus laten we elkaar nog geen mietje noemen, joh. Het is heel aardig om te zeggen, ja, er zijn zoveel arbeiders. Die arbeiders hebben het dus nog niet zo slecht gehad. Want als ze daar werkten, dan hadden ze in ieder geval te eten, te drinken. En drinken konden ze heel goed in die tijd. Nou, nog trouwens, mag alleen niet meer. Die waren er beter aan toe dan de mensen die gewoon als boeren op het land zaten. Verroep dat nog maar. Een vakman, die had in de tijd van Tsar Peter, van Catharina de Grote, ja zelfs in de tijd van Ivan de Verschrikkelijke, had hij nog heel wat in te brengen. En die had een leven dat leven buitengewoon goed en menswaardig was. In Rusland wordt het algemeen veel hoger geschat dan in vergelijkbare periode in Nederland. Hoe doen we?
De ODP heeft gezegd dat China verder is op weg naar de Aquariusmaatschappij dan het Westen.
Ja, ongeveer.
Vindt u dat ook en wat kunnen we daarvan leren?
Ja, wat je ervan kunt leren is dit, dat mensen eigenlijk alleen in een redelijk juist verband kunnen functioneren wanneer een sterke sociale controle bestaat. waar die om welke reden dan ook geheel of ten dele wegvalt, of alleen in de hand van officiële instanties overgaat, daar zien we dus een verval van maatschappelijke samenhang. In de tweede plaats, wanneer je, zoals Mao heeft gedaan met al zijn fouten, een gemeenschapsgevoel weet aan te kweken, dan zal dat gemeenschapsgevoel door kunnen werken in elk proces. En dan is de liberalisatie van China in deze tijd geen ommekeer en geen teruggaan dus naar het verleden, maar het is het vinden van een nieuwe gemeenschappelijke samenleving, handels- en handelingsvrijheid gaat ontstaan. Ik vind dat dat nogal een vooruitgang is.
Waarom was de Tweede Wereldoorlog niet te vermijden? En wat is de positieve waarde, functie van die oorlog?
Ja. Dit is dan het historische overzicht voor vanavond. Maar goed. De Tweede Wereldoorlog was niet te vermijden, omdat er dus economisch enorme moeilijkheden en spanningen waren ontstaan. Dit hangt samen onder andere al met de Wall Street crisis, maar ook met de moeilijke positie van Duitsland en verschillende andere landen. Het hangt samen met de ontwikkelingen in Rusland en daarnaast het toenemend verzet tegen sociale regeringen in de koloniën. Niet eigen regeringen. Ik zeg sociaal omdat ze inderdaad sociaal veel goeds hebben gedaan. Ook de Nederlanders in Indonesië. Ook in Suriname al wordt dat ontkend. Ook de Britten in Brits-Indië. Die hebben heel veel mogelijk gemaakt wat er anders nog niet zo zijn. Maar goed. Hierdoor moest dus een uitlaat worden geschapen. Die uitlaat die zou normalerwijze een mede in de kolonie uitgevochten en vooral in Afrika uitgevochten oorlog geworden zijn, waarbij Frankrijk en Engeland betrokken zouden zijn. Door het opkomen van Duitsland als een macht die weer probeerde om zelf ook een zekere gebiedsuitbreiding, dus in feite koloniën, te verwerven, ontstonden steeds toenemende spanningen. De ellende was dat een groot gedeelte van de oudere geerderen behoorde tot, zullen we zeggen, betere standen, die nog vertrouwden in het eergevoel en het woord van een medemens. Tegenwoordig weet iedere politicus dat elk verdrag een vlak papier is zodra je dat wilt. Wist dus toen nog niet. Dat heeft gevoerd tot die situatie waarbij Engeland dus in feite samen met Frankrijk de oorlog verklaarde aan Duitsland. Op dat ogenblik probeerde Amerika door handel, onder andere over Zweden, en ook nog wel direct een beetje, dus een uitbreiding te krijgen van zijn eigen marktmogelijkheden en zo een grotere stabiliteit. Toen dat niet mogelijk was, probeerde men dus op een andere manier invloed te krijgen, men ging politiek bedrijven. Deze politiek was voor de Japanners onaanvaardbaar en heeft uiteindelijk gevoerd tot het plan voor de actie Pearl Harbor. De gevolgen daarvan zijn nu bekend. Het is dus gewoon een misvatting, een verkeerd begrepen plichts- en superioriteitsgevoel aan de ene kant, aan de andere kant een nog foutieve beoordeling van de waarde van overeenkomsten die men met andere landen en andere staatslieden had afgesloten. Daardoor was het onvermijdelijk. Ja?
Wat kan er zich
met
iemand afspelen als hij of zij kwalificeerd wordt?
Ja, hij begrijpt niet meer hoe het komt dat de hele wereld opeens gek geworden is. Je neemt je eigen gedrag en je eigen ervaring als norm aan. En wanneer anderen daar dan niet op reageren of anders op reageren, ontstaan enorme frustraties. Dat is de simpelste uitleg. Er wordt psychologisch nog een hoop meer bij, maar misschien heb je nog meer vragen.
Heeft de Witte Broederschap, evenals het geborgen voetbedrijf, voorlopers die door andere planeten komen?
Zover mij bekend niet, maar ik weet niet alles.
Wie zich een huis koopt, koopt zich een gat, heeft Jezus eens gezegd. Bedoelde hij hiermee alleen de tempel of ook gewoon woonhuizen?
Nou, als u de hypotheken van tegenwoordig bekijkt en wat ze veroorzaken, is het niet onwaarschijnlijk dat hij ook daarop gedoeld heeft. Maar het is heel eenvoudig. Wie zich een huis koopt, koopt zich een graf. Wie zich bindt, verliest zijn vrijheid. Wie zijn vrijheid verliest, is dood, zelfs terwijl hij nog denkt te leven. Voelen?
OBV-sprekers spreken nooit over de Sikh-guru Jaimal Charan Singh, door zijn volgelingen als een Sadguru van
dat is juist. Ik heb wel beantwoord, dat is juist. We spreken er nooit over.
Is hij ook inderdaad van de hoogste sfeer? Zoals zijn volgelingen menen.
Ja. Je hebt de antwoord gehad.
Nou, zijn er een schriftelijke vragen?
Nou, zijn er nog meer vragen?
Ik wilde graag weten in hoeverre het leven van een mens vast is en in hoeverre dat door iemand door astrologie of wel een zin van de vraag is ingenomen.
Door astrologie kun je de persoonlijkheid kennen, althans de belangrijke factoren waaraan die persoonlijkheid onderhevig is. Daardoor een redelijke karakteristiek krijgen en je kunt door de loop der sterren progressief te volgen zien welke invloeden verder optreden en hoe deze zich verhouden tot het basispatroon dat in de geboortehoroscoop ligt. Hierbij kun je echter niet gebeurtenissen vooruitzien, maar alleen tendensen. Wanneer je helderziende de toekomst waarneemt, dan is dat geen onveranderlijk beeld. Het is een mogelijkheid die gebaseerd is om een rechtlijnige voortzetting van al datgene wat in de persoon op dit ogenblik afleesbaar is. Hetzelfde geldt voor toekomstvisioenen. Een enkele keer kun je beelden uit de tijd ontvangen, vooral als die met zeer veel andere mensen samenhangen, maar je kunt deze niet in de tijd plaatsen. Evenmin kun je hun belangrijkheid overzien. Bij helderziendheid is het dus ook niet mogelijk de toekomst in zijn geheel te overzien. Het leven van de mens is in zekere zin vastgelegd. Wanneer je geboren wordt, heb je bepaalde eigenschappen en kwaliteiten. Je hebt daarnaast geestelijke herinneringen uit vorige levens. Deze zijn bepalend voor je reactie op alles wat je in je leven ontmoet. Je bent dus enigszins geprogrammeerd. Daarnaast leef je in een wereld waarin machten en krachten een rol spelen waarop je zelf geen of weinig invloed kunt uitoefenen. Hierdoor worden eveneens je mogelijkheden verder beperkt en bepaald. Het houdt in dat je in vele gevallen geen vrije keuze hebt. Maar er zijn zeer veel momenten in je leven waarop je die keuzevrijheid wel bezit. Op dit ogenblik ben je volledig vrij om een bepaalde richting in te slaan of een andere te kiezen. Doe je dit, dan kom je wederom terecht in dit patroon. Met andere woorden, wat je hebt gekozen bepaalt wat je beleeft bepaalt weer je verdere conditionering en dit bepaalt weer je verdere reactie tot een volgend keuzemoment is aangebroken. Goed doen? Weet je dat?
De keuzemomenten, herhalen ze of je het volgen je elkaar snel op of gaat het langzaam, hangt het ook van het mens zelf?
Als ik iets zeg, dan weet ik niet 100% zeker van dat. Wij geloven dat het totaal van de belevingen zich volgens een spiraalpatroon ontwikkelt, waarbij elke ondergang van de spiraal ongeveer gelijk zal komen aan één leven, althans aan één fase van geestelijk bewustzijn. En wij geloven dat naarmate je dichter bij de kern van de spiraal komt, de keuzemomenten dus sneller opeen zullen volgen, tot in de laatste spiralen uiteindelijk de keuzevrijheid volledig is ontstaan, omdat er geen lange ketens van oorzakelijkheden en gevolgen buiten je macht liggen tussen de eerste en de tweede keuze, etc. Dat geloven we dus. Maar wanneer je aan het begin bent dan van zo'n spiraal, dan denk ik dat je misschien 4 keuzemomenten hebt in een leven van 50 jaar. Wanneer je een derde hebt afgelegd, dan zul je ongeveer 30 keuzemomenten hebben in een gelijke leeftijd. Dus ruim 1 per anderhalf jaar zou je kunnen zeggen als belangrijk voor je verdere ontwikkeling. Ben je op de helft gekomen, dan moet je per 50 jaar rekenen op bijna 100 beslissingsmogelijkheden. Dus 2 keer per jaar zou je de gang van je leven door een keuze sterk kunnen beïnvloeden. En zo verder. Voldoende. Ik
spreek een symboliekje.
Nou, wat ik heb gezegd is op zichzelf niet symbolisch. Maar het symbool voor de ontwikkeling dat gebruikt moest worden is dus algemeen aanvaard de spiraal. En dat is ook te begrijpen omdat men zegt dat men van het chaotische, het ongevormde, gaat naar het absoluut gevormde van de kern. En dan bestaat er ook nog een verhaal dat je dan een verhoging ervaart, dus een andere functie gaat krijgen, een andere ontplooiingsmogelijkheid, en dan een naar buiten wervelende spiraal gaat volgen. Maar dat weet ik ook niet zeker. Ja. Met andere woorden, vriend, voor tijd voor de laatste ronde. Nou, dat is dan de bekende improvisatie. Weet u, u geeft 3 woorden en ik breid er wat van.
IJsmaan.
Ja, wanneer de koepel van de IJsmaan in een asbak valt, dan zijn er vele theorieën tot as gegaan. Een bol van ijs die door de hemel snelt, een vreemde banen trekt en dan gestuit in eigen gang een ramp en onheil werd. Men spreekt daarvan, men zegt zoveel, maar wie kan zeggen wat het deel geweest is in de werkelijkheid van ijsmaan langs een baan geleid die tot de aarde valt. Nee, voor het gemak laat ik dat alles liggen. Ik neem een asbak, veeg bijeen wat ik niet weet en wat alleen veronderstelling is of dromen, iets wat misschien eens uit zal komen als waarheid, maar nog niet bekend. Omdat mijn wezen zich steeds wendt tot zijn en tot de werkelijkheid waarin het eigen leven gaat, het eigen leven strijdt. Daar waar je zoekt jezelf te zijn. Daar waar je zonder hoogmoed, trots, toch gaan wilt. Tot een zekerheid die in jou als een rots bestaat. Opdat je wezen juist van daaruit bewust al leven verder slaat. Als de rots dan weer verzinkt, of in het vuur vergaat, dan is er altijd toch dat ik, dat nu wat meer verstaat en verder gaat, en verder zoekt, en in zichzelf weet. Dat alles ben ik eens geweest, zolang ik niet vergeet dat ik moet verder gaan. Is de vreugde van het bestaan juist zijn, steeds verder leven en in jezelf de krachten dragen, jezelf de aandacht geven, waardoor het leven leven wordt, een werkelijk gebeuren waaruit het ik, hoe onbewust misschien het mogen zijn, voor zich een weten steeds kan peuren dat zegt, zo moet je verder gaan. Dat is de zin van werkelijkheid. Dat is de waarde van bestaan. En voor het bestaan van eeuwigheid, dan is het einde van de waan. Al wat was, bestaat nog voort. Al wat je was, ooit zag, ooit sprak of hebt gehoord, blijft al bestaan. Het is deel van jou. Het is deel van werkelijkheid. En alle schijn die dan vergaat, blijft als een ijsmaan die je nog verleidt, totdat ze neerstort en vergaat en jou in waarheid achterlaat. Kunt u het ermee doen? Ja, niet kunnen, ja, nou, ik hoor dat het niet nodig is om het te excuseren, valt maar weer mee. Vrienden, het was ons een genoegen met u contact te mogen hebben. We hopen dat u punten ter overdenking hebben aangereikt. We hopen ook dat u niet zonder meer onze denkbeelden als uw eigene zult beschouwen. Maar eerst zult proberen er zelf iets mee te doen. En verder heb ik alleen nog mij beste wensen voor uw huisgang. Een plezierende nachtrust. En zolang het nog duurt, er is niet lang meer. Een goede avond.
Dank u wel.